Welkom bij Change Made Real. In deze podcast van Involve, bureau gespecialiseerd in change, leiderschap en communicatie, gaan we in gesprek over thema's waar leiders mee te maken krijgen in veranderingen. En dat zijn er nogal wat in deze tijd. Leiding geven aan verandering kent helaas geen blauwdruk. Dus hebben we in interviews en groepsgesprekken aan zo'n 60 leiders gevraagd wat zij ervaren en doen als leider van verandering. Het op deze manier delen en leren van elkaars ervaringen bleek een gouden greep. En dat is dan ook precies de reden waarom we hun openhartige lessen hebben samengebracht in het boek Change Made Real, dat we dit jaar ter ere van ons 30-jarig jubileum uitbrengen. In deze serie podcasts nemen we je mee in de verschillende change leadership thema's die je dus ook terugvindt in het boek en diepen we ze verder uit. Deze keer pakken we het thema omgaan met je eigen emotionele ongemak als leider bij de kop. Mijn naam is Bianca Groot, consultant change, leiderschap en communicatie bij Involve. Aangeschoven zijn Jacob van Wielink, leiderschap en transitie-expert en oprichter van de School voor Transitie. En mijn collega Reinier Mak, consultant change en organisatie bij Involve en medeschrijver van Change Made Real. Welkom heren.
Dankjewel.
Jacob, fijn dat je erbij bent. Dat wij hier mogen zijn. Hè? We zitten in het klooster waar de school zich bevindt.
Zeker.
Hele mooie plek. We hebben je uitgenodigd omdat we in ons boek verschillende quotes aanhalen uit jouw boek Taal voor Transitie. En schrijven is een van de dingen die je doet als leiderschaps- en transitie-expert. Maar wat doe je eigenlijk nog meer? Vertel eens.
Als dat niet al genoeg is.
Dat is best al wel genoeg.
Ik doe een aantal dingen binnen de school. Ik ben medeverantwoordelijk voor de richting die de school ingaat, de koers bepalen, het ontwikkelen van onze inhoud. Dat doe ik met heel veel plezier. En vanuit die inhoud, vanuit die visie die we met elkaar ontwikkelen, trek ik vooral op enerzijds met directieteams. Dus daar ligt mijn focus, met directieteams en individueel in mijn individuele executive begeleiding van directeuren. En daarnaast verzorg ik opleidingen voor senior coaches. Die al een aantal jaren in het vak zitten en de verdieping willen opzoeken. In die werkelijke transitie mee helpen vormgeven. Nou, daar zullen we ongetwijfeld met elkaar ook
dat
over in gesprek raken over die thema's. En en ik schrijf natuurlijk veel. Ik heb een ongelofelijke lol en plezier om datgene wat ik leer in het leven en wat ik leer in het werk, om dat ook weer te vertalen in geschriften. Ouderwets woord.
Nou, prachtig. Ja.
Die anderen ook weer mogen inspireren.
Okay.
Dus ik geloof dat uiteindelijk, als we het dan ook hebben over leiderschap, toch de diepste essentie is, ook de belangrijkste taak voor een leider, om te onderzoeken hoe ben ik geïnspireerd, opdat ik anderen kan inspireren. Dat is een circulaire beweging. Want zonder inspiratie wordt leiderschap onmogelijk en zelfs gevaarlijk.
Gevaarlijk?
Ja.
Oh. Wil je daar nu al over uitweiden of zullen we dat straks doen?
Nou, dat komt vanzelf wel.
Dat komt vanzelf wel.
Dat heeft denk ik te maken namelijk met die emotionele huishouding van de leider. Dus dat zal zich wel in het gesprek ontwikkelen.
Ik denk het ook wel. En het leuke dubbele eigenlijk bij jou is dat je en leider bent.
Ja.
En heel veel leiders ziet.
Zeker.
Reinier, jij bent mijn collega bij Involve. Wat zijn jouw werkzaamheden?
Nou, dus eigenlijk drie lijnen. Eén is het werken bij opdrachtgevers, bij organisaties, waarbij het soms de inhoud het aangrijpingspunt is. Dus het is een nieuwe strategie. En dan zegt de leider van, ja, ze doen niet wat ik wil. Hoe komt dat dan?
Ja.
Dus dat is dan van, hoe krijg je het in de hart en de hoofden en de handen van mensen? Mm-hmm. Of thema's rond de digitale transformatie. Wat betekent dat dan voor de manier van werken? Soms gaat dat over de band van cultuur. Dus dat ze zeggen van, ja, het is verwaarloosd. We krijgen er niet de goede energie erin. Wat zijn daar de hefbomen?
Mm-hmm.
En soms is het gewoon menselijk conflict, het aangrijpingspunt.
Ja.
Dan gaan we daarmee werken. Dus dat is ene, zegt het werken bij organisaties. En tweede is dat ik heel graag het vak wil ontwikkelen. Dus dat doe ik ook door te schrijven.
Eigenlijk een beetje vergelijkbaar, hè? Zijn jullie daarin? Ja.
Naast de bijdrage aan het vak vind ik het ook voor mezelf een hele mooie manier om te reflecteren. En dat doe ik ook binnen Involve met, intern ben ik verantwoordelijk voor de professie en kennis. Dus hoe doen we de interne kennisontwikkeling en ook naar buiten toe?
Mm-hmm.
En de derde lijn is ook het leren van me afleren, zou ik maar zeggen. Dus dat kan soms zijn ik heb bijvoorbeeld geef intervisie aan de nieuwkomers binnen Involve. Soms dan op bureaudagen een bijdrage geven aan een vakontwikkeling. Maar ook bij klanten. Dus bijvoorbeeld projectmanagers die dan zeggen, ja, we hebben allerlei projecten. En komen aan het eind achter, oh ja, mensen moeten ook nog iets anders. Mm-hmm. En hoe kun je dat veel meer aan het begin, die veranderkundige kant, meenemen.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk drie lijnen waar ik in werk.
Ja. Ja, er lijkt zo'n rode draad in die lijnen te zitten, dat het steeds gaat over, we willen ergens heen, we hebben ook een beeld waar we heen gaan. We hebben ook een plan waar we heen gaan, maar steeds terug naar die menselijke maat van hoe doen we dat nou in contact en in verbindingen samen met mensen, klopt dat?
Ja, dat klopt. En het belangrijke is, waar het vaak misgaat, is als er voor de ander wordt gedacht.
Ja.
En dat gebeurt massaal.
Ja, nog steeds?
En mensen gaan niet mee, ja, nog steeds.
Ja, ja, oké. Okay.
Mensen gaan niet automatisch iets doen omdat iemand dat zegt. En terwijl dat de reflex van heel veel leidinggevenden is, ik ga het nog een keer uitleggen. Of ik pak nog even 50 PowerPoint slides
en jaag
dat er nog even doorheen.
Ja.
Wat ook opvallend is, is dat er, als je kijkt naar de literatuur, is er heel veel te vinden over verandermanagement, veranderkunde. Hè. Dat zijn ook eigenlijk twee verschillende dingen. En dat blijft heel erg in dat functionele, in dat eigenlijk dat opleggerige van, nou, dan moet je dit doen, moet je dat doen, stap zo. Maar het gaat zelden in op wat er nou gebeurt bij die leider. En jullie gingen daar al een beetje naartoe. Waarom is dat eigenlijk? Weet jullie dat? Waarom is dat daar niet zoveel over te vinden is nog?
Ja, ik denk dat primair des mensen eigen is. Als we, en dan begeven we ons ook meteen op het snijvlak van verandering en transitie. Dus als we naar verandering kijken, dan gaat het in essentie over min of meer aan een periode of aan een datum vast te koppelen aan de buitenkant waarneembare veranderingen.
Mm-hmm.
Ja, dus denken de verhuizing van A naar B, het samenvoegen van een team.
Meer feitelijke.
De feitelijkheden. Min of meer de feitelijke. Mm-hmm. En als we meer in de privésfeer kijken, denk dan aan het vertrek van kinderen uit huis, of de echtscheiding, of het overlijden, of een faillissement, of een ziekte die intreedt. Maar het gaat steeds min of meer over datgene wat we kunnen waarnemen en kunnen pinpointen. Oh, dat gebeurde ongeveer zo toen. Daar zit niet de moeite. De moeite die zit in, hè, dus je zou kunnen zeggen, transitie begint waar de verandering eindigt. Dus transitie gaat veel meer over de binnenkant, de onderkant, de onderstroom. Dat gaat over de emoties, over de gedachten, over de fysieke gewaarwordingen, over de spirituele kant ook nog. Dus het gaat over dat complex wat zich in en tussen mensen afspeelt als antwoord op die verandering.
Okay.
Dus je zou kunnen zeggen, transitie is ook het zoeken in mensen, tussen mensen, samen met mensen, in organisaties, over wat betekent dat nou, dat dingen aan het veranderen zijn.
Mm-hmm.
Nou, en als je dan vraagt, waarom is daar minder, of lijkt daar minder aandacht voor te zijn, want ik denk wel dat er heel veel aandacht voor is, zorg gelukkig ook in de afgelopen jaren, ook in de literatuur. Maar de essentie is omdat we dan met ons ongemak worden geconfronteerd.
En dat willen we niet.
Nee, dat willen we niet. Dat willen we niet in de werkcontext, maar dat willen we ook niet in onze privécontext. Iedereen die kinderen opvoedt of die met familiedynamieken te maken heeft, die komt exact hetzelfde tegen als die leiding geeft aan een team of aan een organisatie. We willen heel graag dat onze kinderen de kamer opruimen, want dat moet.
Mm-hmm.
Als kamers niet worden opgeruimd, gaat het stinken, wordt het vervelend, krijg je gedoe. En heel veel ouders, zo niet alle ouders, kennen ofwel dit voorbeeld of andere voorbeelden, dat je denkt het te hebben afgesproken, dat je denkt dat het helder is en dat het niet gebeurt, en dat gedoe oplevert. Mm-hmm. En de ontmoeting over het gedoe, de werkelijke ontmoeting over het gedoe, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou tussen jou en mij?
Mm-hmm.
Wat gebeurt er waarom jij je kamer niet opruimt? En zo, die vinden we moeilijk om die te voeren. Daar zijn we in onthand. En dat is waar leiderschap ook over gaat. Dat moet je leren.
Ja, en dat hebben we eigenlijk nooit echt geleerd, denk ik.
Ja, te weinig.
Te weinig. En Renier, wat zie jij in de praktijk, zeg maar, in jouw opdrachten daarvan bij leiders qua ongemak? Hoe uitzicht dat dan?
Ja, hoe uitzicht dat dan? Even een kleine aanvulling daarvoor nog. Wat ik dan bij organisaties vaak zie, is dat daar ongelooflijk veel tijdsdruk en werkdruk is. Ik heb van de week nog bij twee verschillende opdrachtgevers die diezelfde woord gebruikt. Dat zal op LinkedIn dan populair zijn, dat weet ik niet. Dat is mijn agenda is als een Tetris spelletje. Waar steeds, zeg maar, alles naar beneden valt en precies op staart aansluiten. En geen ruimte om überhaupt nog te reflecteren met elkaar. Vacatures, verzuim, hoog. Nou, dat is de werkelijkheid. En dan is de thema's die jij noemt, zijn hartstikke belangrijk. Daar is gewoon ook geen ruimte voor. En dat is ook wat ik zie. En dan uitzicht dat vaak, als er dan is van ja, de emotionele ongemak is er. En dan uitzicht dat vaak op een negatieve manier.
Zoals?
Zoals bijvoorbeeld het nog meer instructies geven, nog meer bevelen bij wijze van spreken. Ja, ja. Of zeggen van nou even stil, het is allemaal prima, maar we moeten nu echt door, want we moeten naar de toekomst. Want nou ja, en dan komen er allerlei argumenten die veel meer over doelen gaan en inhoud. Maar dit bespreken en hoe maak je dan die verbinding met elkaar, ja, die is dan weg.
Ja, die is dan weg. Dus in die verbinding komen het ongemak tegen en ons brein haat pijn.
Dat is het, dat wil erbij weg.
Ja, ons brein haat pijn, dus dat mogen en moeten we met elkaar leren. Ik ben net een paar dagen met een team opgetrokken, wat tal van veranderingen heeft meegemaakt in de afgelopen tijd. Waaronder het vertrek van een aantal medewerkers.
Mm-hmm.
Sommigen gepland, sommigen ongepland, sommigen gewenst, sommigen ongewenst. Maar de collectieve draad daartussen is dat ze nog niet het moment hadden genomen om met elkaar stil te staan over wat de impact is van het vertrek van die medewerkers. Dus wat we hebben gedaan met elkaar. En toen we dat aankondigden, toen ontstond er al heel veel ongemak. Moeten we dat nu wat doen? Willen we dit wel? Dus we hadden een kring met alle deelnemers. En op enig moment hebben mijn collega en ik de kring uitgebreid met het aantal stoelen van de medewerkers wat vertrokken was. Dus dat waren lege stoelen. En een lege stoel roept in zichzelf al iets op. En we hebben toen een uur de tijd genomen om één voor één de medewerker bij naam te noemen. Eerst degene die het langst in het team werkte. En de teamleden de gelegenheid gegeven om uit te spreken wat er gezegd moet worden over, ja, deze medewerker, tegen deze deelnemer. Wat deze medewerker achterlaat. Welke herinneringen erachter blijven.
Wat er nog zit, ja.
Ja. En nou, een aantal deelnemers in de sessie, die vonden dat vanzelfsprekend heel erg ongemakkelijk. Maar aan het eind zegt iedereen, ja, nu creëren we lucht met elkaar.
Mm.
Nu creëert er ruimte. Dus transitie gaat over dat je niet je kunt niet die volgende stap zetten in transitie als je niet eerst afscheid hebt genomen. Dus je zou kunnen zeggen, je kunt niet welkom heten voordat je afscheid hebt genomen. En leiderschap is steeds die natuurlijke beweging maken in de druk, in de hectiek van alle dag.
Ja, want dat dus is natuurlijk interessant, wat jij aangeeft ook, Renier, hè? Dat ervaren wij allemaal bij opdrachtgevers, is dat er geen tijd wordt gemaakt, want het is zo gedoe. En dan moeten we het daarover hebben en wat levert dat dan op? En hoe ga jij daarmee om, Renier, dat je dat toch dan aan de orde brengt?
Ja, nou, verschillende manieren. Toevallig gisteren nog bij een opdrachtgever. We zijn er bezig met het versterken van het leiderschap. Met allerlei, het gaat vaak over cultuur en gedrag. En hoe doe je dat dan als leider? Hoe geef je het goede voorbeeld, et cetera? We hadden een plan gemaakt daarvoor. Hoe gaan we nou met het leiderschap om in 2024? En het was zo druk, we kregen maar geen afspraak voor elkaar. En toen heb ik gezegd, van, nou, laten we dit dan voor de korte termijn eens gegeven zien. Maar dan gaan we van september tot september, een jaar vooruit, gaan we het plannen. En nu staan de dagen met alle leidinggevenden, staat intervisie en zo nog een aantal dingen staan gewoon gepland. En die hard in de agenda's. Soms is die zo praktisch.
Ja, ja.
Dat klopt. Dus dat sluit wel aan bij waar ik met het team ook over in gesprek had. Leiderschap heeft ook te maken met het organiseren dat het kan gebeuren.
Ja. Precies. Absoluut. Het mogelijk maken.
Dus het mogelijk maken. Ja. Dus we waren gisteren bij elkaar en ik denk dat jullie dat ook zullen herkennen. Als je met teams optrekt, dan aan het einde of gedurende die dagen, of als je een dag samen bent, dan zegt meestal wel één deelnemer, maar meestal meerdere van, oh, wat is het toch eenvoudig. Als we dan één keer weer bij elkaar zitten,
Moeten we vaker doen.
Ja, precies. Hoe kan het toch dat we dat niet doen? En zo, dus in die zin is verandermanagement, is transitiemanagement echt geen rocket science.
Nee.
Dus natuurlijk is het aangaan van die emotionele verbindingen uiteindelijk en met elkaar in gesprek komen over datgene wat er doet in het hier en nu, kan best heel challenging zijn.
Mm-hmm.
Omdat er pijn mee gebonden kan zijn, ongemak of zorgen of angst of wat voor emoties ook boosheid.
Ja.
Dus dat is er allemaal wel. Maar uiteindelijk is het geen rocket science dat het de taak is van de leider en de leider heeft erin voor te gaan. Zoals een ouder daar ook in voor heeft te gaan, is te doen mogelijk maken.
Ja.
Dus het organiseren dat de ontmoeting plaats kan vinden. Dus je kunt natuurlijk heel prima zeggen, je weet me te vinden. Want dat is wat gisteren.
Mijn deur staat open.
Ja, de deur staat open. Gisteren zei een van de deelnemers zo mooi, van ik werk nu al zo lang in projecten met een aantal van deze medewerkers intensief samen. En hoe komt het dan toch dat we toch, hoewel we elkaar bijna 4 dagen in de week zien, prachtige projecten met elkaar doen en het hier waar we het nu over hebben, dat het daar niet over gaat. Simpelweg omdat je die tijd met elkaar moet organiseren. Zoals Klopt. Een ouder ook zal ingrijpen, dat veronderstel ik. Ik wil dat niet dogmatisch invullen. Maar een ouder zal op een moment zeggen, ja luister, dat in- en uitvliegen met dat eten, dat creëert zoveel onrust. Ik wil gewoon 1 dag, 2 dagen in de week, 3 dagen in de week, wil ik dat we met elkaar aan tafel zitten. Mm-hmm. Dat we elkaar in de ogen kunnen kijken en de maaltijd kunnen genieten met elkaar. Waarom? Omdat die ouder ook weet dat gedurende die maaltijd, met al het gedoe wat er ook is, dan ontstaan toch gesprekken die misschien op een ander moment niet ontstaan.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ik heb nog een aanvulling van, want je vroeg net van, nou, hoe doe je dat dan in de praktijk? Vaak is zo, als er een vraag is rond strategie, dan is het vaak ook wel dat er een tweedaagse bijvoorbeeld aangekoppeld zit.
Dat wordt vaak wel gedaan en dan, ook geaccepteerd.
Dat wordt geaccepteerd. En daar maak ik dan ook gebruik van. De neiging is om altijd naar voren te kijken, doelen te stellen in de toekomst. En plannen maken, maar de essentie van plannen is, dan verandert er niks. Het enige moment dat bestaat is nu. En daar moet het gebeuren als je het hebt over de verandering, de transitie zoals jij dat noemt. En wat ik dan wel eens doe, is dat ik in beginfase ruimte probeer te krijgen voor bijvoorbeeld een tijdlijn te maken met elkaar. Zeg van, joh, er zitten mensen die er al 20 jaar werken, mensen die er net werken. En we gaan kijken van, wat is er gebeurd in die periode? Toen kwam de medewerker 1 binnen. Hoe heb jij dat ervaren? Welke gebeurtenissen zijn er geweest? En wat heb je gehoord bij jezelf? Wat heeft het voor emoties opgeroepen? Maar ook op de werkvloer.
Een soort team- en organisatielevenslijn als het ware.
Yes, En dat levert zoveel inzichten op. En begrip ook van, oh, heeft het daarmee te maken? En dan zie je de patronen, dan zie je de herhaling. En dan weet je ze van, oké, op bepaalde stukken moeten we dus dat bewust afscheid van nemen. Mm-hmm. En dat anders gaan doen. Anders overkomt je dat. En gaat manager 5 in de rij gewoon hetzelfde patroon herhalen.
Dat vind ik een mooie, dat zeg, anders overkomt je dat. Dus ook hierover leiderschap bij veranderingen is zorgen dat het je niet overkomt door te weten waar je vandaan komt.
Dat is belangrijk, ja?
Ja, een organisatie die niet weet of een team die niet weet waar het vandaan komt. De leider die niet weet waar die vandaan komt, is uiteindelijk zo stuurloos als het maar zijn kan. Mm. Als je niet weet wat je wortels zijn, wat de wortels van de organisatie zijn, dan ontstaat de verwezing. En dat terugkeren naar de wortels van het team, de wortels van de individuele leider, ja, dat betekent ook dat je te proeven hebt hoe die gebeurtenissen, wanneer kwam medewerker X, wanneer vertrok medewerker X, daar gaan we het over de organisatie, maar ook in mijzelf. Wat is mijn eigen verandergeschiedenis als leider?
En ja, dat neem je ook mee natuurlijk.
Ja, die neem je 100% mee. Mm-hmm. Dat is waar leiderschap ook voortdurend ontspoort. Dus leiderschap ontspoort als de leider onvoldoende weet waar die vandaan komt. En niet alleen maar als een cognitieve exercitie, maar als die weet hoe de gebeurtenissen in zijn leven haar of hem hebben gevormd tot wie die vandaag is. Hoe die daar een betekenisvol antwoord op heeft kunnen geven. En hoe die ook weet hoe die ervaringen uit het verleden hem vormen in de mate waarin hij verbinding kan maken of niet verbinding kan maken.
Maar dan zeg jij dus eigenlijk dat een leider die zichzelf niet goed kent, ook niet goed veranderingen kan leiden of...
100%.
Waar loopt het dan op stuk?
Waar het dan op stuk loopt is dat dat gaat bijvoorbeeld over het person effect, een cruciaal element van leiderschap. Dus de leider die niet weet hoe ervaringen uit zijn geschiedenis, binnen en buiten het werk, maken dat hij bijvoorbeeld... laten we het heel concreet maken, want anders blijft het misschien te abstract. Dus wat ik denk aan de deelnemer die... Als we met elkaar gaan spreken over hoe opereer je in dit team, dus een groep van leiders, hoe opereer je in dit team? Een heel recent voorbeeld. En deze leider die zegt, nou, ik merk dat ik nog mezelf wat inhoud, dat ik nog niet werkelijk in kwetsbaarheid naar voren stap. Ik heb daar wel een verlangen in, maar ik merk dat ik dat nog niet zo doe. Deze leider krijgt ook van de overige teamleden wat rustige, zachte feedback van, nou, we krijgen je nog niet werkelijk te zien. Zou je kunnen zeggen, waarom is dat belangrijk? Nou, dat is heel belangrijk, want als je elkaar niet te zien krijgt, kun je ook niet samenwerken. Dus om een high-performing team te zijn, een team wat excelleert, zullen de teamleden elkaars hart moeten kunnen proeven. Mm-hmm. Ja, dat betekent niet dat je elkaars doopzeel hoeft te leggen.
Maar dat vraagt nogal wat, hè, van
zeker.
Mensen.
Ja, dat is investeren.
Okay.
Ja, dat is waar essentie van transitie over gaat. Mm. Elkaar willen leren kennen. We zitten niet als robotten aan tafel met elkaar, maar we doen het in de menselijke maat. Dus op het moment dat ik 40 uur per week besteed op mijn werk met mensen om dingen te bereiken, is het belangrijk dat ik ze leer kennen in de mate waarin dat nodig is om met elkaar ook die doelen te kunnen bereiken. En deze deelnemer, die toen we met elkaar het openhartige gesprek gingen voeren, die zei, ja, ik ben 8 jaar geleden op een hele pijnlijke, nare manier, voor mij totaal onverwacht, uit een team gegooid en uit een organisatie gegooid, nadat ik daar jarenlang had gewerkt. En nu, zoveel jaren later, ook nu ik erop bevraagd word en erover in dialoog kom, realiseer ik me hoe de impact is geweest van dat event. Want ik heb mij daarna toch, ben ik mij voor groepen wat gaan afsluiten. Het is niet dat ik er niet ben en ik wil er ook zijn, maar ik merk toch dat ik een hele grote mate van reserve houd om weer in te stappen. Mm-hmm. En na 2 dagen met elkaar erop kunnen verkennen dat hij ook zegt, en dat is niet meer hoe ik het wil. Want ik realiseer mij ook,
maar dat is een belangrijke, hè?
Precies. Ja.
Dat wil ik niet meer.
De pijn vermijden, zeg maar, van toen.
Ja, dus dat de pijn vermijden van toen betekent dat ik nu niet helemaal instap en dat ik op een bepaalde manier die pijn blijf verhalen. Ja. Voor mijzelf, maar ook voor dit team. En het belemmert mij in mijn leiderschap. Mm-hmm. Dat is natuurlijk uiteindelijk de belangrijke vraag.
En dat is misschien ook in het begin wat je zei over dit woord, weet ik niet meer, of je destructief zijn. Ik weet niet welk woord je gebruikte, van als je dat niet doet, dan...
Ja, dan wordt het gevaarlijk.
Gevaarlijk, dat was het. Ja, want dan gaat volgens mij, en dat zie ik natuurlijk ook heel vaak in wat meer giftige culturen, dan gaan die emoties ondergronds. Ja. En dan gaan er over mensen gepraat worden. En dan gaat het helemaal de cultuur de verkeerde kant op.
Ja. Ja, dus dat raakt ook aan, dus waarom is die cultuur nou? Dus het gaat ook over psychologische veiligheid. Als ik zo een scan doe in deze jaren over wat internationaal de thema's zijn over leiderschap, ja, dan staat psychologische veiligheid denk ik in de top 3.
Stipt bovenaan.
Ja, misschien wel stipt bovenaan. Hè? Ja. Dus hoe creëren we een sfeer van psychologische veiligheid? Nou, dan komen we hier wel ook bij de essentie. Dus de leider die psychologische veiligheid wil creëren, mm-hmm. die doet dat zullen we snel met elkaar eens zijn, niet door te zeggen het is hier veilig, dus is het veilig. Nee, dat doet hij door het te proeven. En dat doet hij ook door te onderzoeken bij zijn medewerkers, bij zijn teamleden, wat in mij, in wat ik doe en wat ik zeg, in wat ik in gedrag laat zien, in de woorden die ik spreek, in de ruimte die ik creëer, in de aanwezigheid die ik laat zien, draagt eraan bij dat jullie je veilig voelen bij mij. En wat doet daar ook afbreuk aan? Mm-hmm. En dat heb je te onderzoeken. Dus ik heb dat persoonlijk ook moeten onderzoeken als leider. En ik kan je zeggen, ik vind dat ook buitengewoon ongemakkelijk. Ja, ik vind het buitengewoon ongemakkelijk. Dus ik haal die feedback ook op en ik krijg ook van mensen in mijn organisatie de feedback. Ik kan nogal in mijn enthousiasme en in mijn volheid en in de volle agenda die daar ook mee gepaard gaat en vol van energie, kan ik dan ook zo hier aanwezig zijn en zo tussendoor dan wat dingen vragen aan medewerkers om te doen. En denk ik, nou, daar hebben we dus wel een goed contact over gehad. En dan in de achteraf horen, als ik dat vraag, van ja, wacht even, als je dan zo vol in die energie naast het bureau staat en er tussendoor, dan denk jij dat je in verbinding bent, maar je bent helemaal niet in verbinding.
Ik moet een beetje om lachen, maar het is eigenlijk niet, ja, dat is zo niet de bedoeling.
Nee, is niet de bedoeling. En dan zegt die medewerker, ik voel me dan niet veilig bij je. En mijn neiging is dan, en daar ben ik echt super mee aan het oefenen, mijn neiging is dan om te zeggen, ja, hoezo niet veilig, want, en je snapt toch dat, ja, dat is the way to hell. Mm-hmm. Ja. Terwijl dan uitvragen en heel precies onderzoeken, nou, wat is het dan dat ik zeg, hoe doe ik dat dan, waar sta ik dan? Bij mij heeft dat heel concreet geleid totdat ik dingen anders ga doen. Mag ik je concreet zeggen hoe ik het anders ben gaan doen?
Graag.
Dus als ik hier de trappen afkom, waar jullie ook af zijn gekomen net voordat we hier gingen zitten. Dus dan weet ik van mijzelf, dan kan ik vol energie die deur open doen. Wat ik nu heel bewust doe, is als ik de trappen afloop, is dat ik rustiger de trappen afloop. Heel tegen natuurlijk. Heel diep ademhaal.
Ja, ik ga het vanzelf doen. Ja, ja, grappig. Ja.
Dan haal ik heel diepe adem en in die ademhaling doe ik de deur open. En dan kom ik al op een hele andere manier binnen. En wat ik nu doe, is dat ik niet meer sta naast het bureau van een medewerker, maar dat ik daarnaast ga zitten.
Ja.
En dat ik dan nog een keer kijk van, hey, waar is de medewerker, ben ik? En dan ga ik die verbinding aan. Nou, dat leidt tot gewoon echt radicaal andere resultaten. Ja, zeker.
Ja, ja. 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 Maar het eerste is natuurlijk wel dat je dat moet willen. Hè? En kijk ook even naar jou, Reinier. Er komen natuurlijk heel veel mensen tegen die waarbij de pijn niet groot genoeg is om het als leider anders te willen doen. Maar waar je wel ziet en heel aanwijsbaar is dat het misgaat. Ja. Hoe kom je dan toch, hoe dring je door tot zo iemand?
Ja, dat is soms lastig, omdat je, het is ook wel grappig, er zijn toch best wel veel leiders die denken van, ik ben onderdeel van de oplossing. Mm-hmm. Maar zien zich niet als onderdeel van het probleem.
Oh, dat is ook een mooie.
Dat is ook heel interessant eigenlijk hoe dat
zeker
werkt. Want ze krijgen dan vaak een opdracht mee van een raad van toezicht of van eigenaren van ja, we moeten nu deze targets halen, deze doelen halen en allemaal naar voren kijken. Maar wat dit betekent, wat jij net beschrijft, Jacob, van die verbinding maken en echt interesse tonen in met wie werk ik nu samen en hoe kunnen we die beweging krijgen. Ja, soms is het in een gesprek dat het lukt. Soms is het dat door te laten zien. En soms is het door zo'n, nou ja, wat ik net zeg bij zo'n strategie, zo'n oefening van zo'n tijdlijn. Dat de kwartjes gaan vallen. Maar soms lukt dat ook niet zo. En dan is het heel lastig om daarmee te werken. Dan blijft het toch van, hey, kan jij als externe even voor mij deze mensen veranderen? En die emoties, ja, dat wordt dan gelabeld als weerstand die je moet doorbreken. Nou, dat daar geloof ik ook niet zo in.
Ja, dat is een oude mythe, een van de hardnekkigste mythes hoor. Die komt uit de jaren 60. Toen is dat voor het eerst geïntroduceerd, het idee van weerstand tegen verandering. En laten we nou niet net doen alsof we in de Efteling wonen en dat er geen weerstand is. Mm-hmm. Want er is natuurlijk wel weerstand. Tuurlijk. Alleen de bronnen van de weerstand zijn anders dan wat leiders geneigd zijn op basis van die literatuur al sinds de jaren 60 te denken. Ja. Weerstand tegen verandering. Weerstand is ten eerste een signaal van onveiligheid. Okay. Dus hoe groter de weerstand, hoe meer signalen van onveiligheid er zijn. En onveiligheid die gaat over wat staat er te gebeuren. Mensen zijn niet tegen verandering. En het lijkt voor sommige academic fijnsluiperij te zijn. Mensen zijn niet tegen verandering. Mensen houden van verandering. Ons brein is gericht op verandering. Mensen houden niet van de pijn van verandering.
Ja,
dat is het fundamentele onderscheid. Fundamentele onderscheid. Dus als leider leren om zich empathisch te verbinden met de pijn die verandering oplevert. Dat betekent ook, je hebt het net over geïnteresseerd zijn. De leiders doen dat vaak niet met opzet, maar het is de taak van de leider niet om interessant te zijn, maar om geïnteresseerd te zijn. Dus de leider die interessant is of wil zijn, die komt met zijn powerpoints en met zijn visie en met zijn strategie en zijn opdracht, die is wel belangrijk. De strategie is natuurlijk fundamenteel belangrijk.
Moet ook, hè?
Dus zonder strategie gaat het niet. Maar het is de strategie neerleggen en dan en je visie neerleggen en dan heel erg lang je mond houden en vragen gaan stellen. Ja. Mm-hmm. En dat is een soort van wetmatigheid die ik in organisaties zie. Naarmate de leider hoger aan de top komt, gaat hij meer praten en minder vragen.
En minder luisteren.
En terwijl hij denkt dat hij aan het luisteren is.
Ja, en die 60 leiders die wij gesproken hebben, komt dus hier ook een hele belangrijke punt uit van waar het ongemak levert. Van ja, vaak zijn leiders, misschien niet vaak genoeg, maar die kunnen als het ware wonen in de visie. Die kunnen het voor zich zien. Die weten waar we naartoe gaan en die zien dat als iets, dit is nodig. En die hebben daar een soort overtuiging in.
Dat er ook geen ruimte is, zeg maar, om er iets anders van te vinden. Of...
Ja, maar ook om mensen mee te nemen die gewoon nu zitten we in het hier en nu. Hoe krijg ik ooit mijn doelen voor elkaar? Hoe krijg ik mijn team op orde? Hoe krijg ik... Dat zit niet in die visie daar. En die verbinding maken daartussen, dat levert heel veel... Ja, dus soms moet je echt even... tempo omlaag, aansluiten.
Ja, tempo omlaag, zodat je nabij kunt zijn.
Ja.
Dus verandering vindt plaats in nabijheid. Mm-hmm. Dat is waar het gaat over de secure base. Is de leider een secure base? Is die in staat om werkelijk nabij te zijn? Ik moet dan denken aan voor mij het meest inspirerende, emotionerende, ontroerende verhaal. Voor mij wat gaat over transitie is een heel erg oud verhaal. Dat is een paar duizend jaar oud. En dat gaat over een man die een opdracht krijgt om een volk van A naar B te brengen. Mm-hmm. En dat volk is nog niet weg uit de situatie waarvan het volk eigenlijk helemaal niet wilde zijn. Dus dat was gedoe en heet en pijn en marteling en honger, et cetera. Ze gaan naar een land waarvan ze ook wel weten en ook gehoord hebben, daar is het echt beter. En mm-hmm. ze hebben ook een man in wie ze ook wel vertrouwen stellen om dat te doen. Maar ze zijn nog niet vertrokken of het gezeur en het gezanik en het gezever begint al. En die leider... Ja, die denkt ook van, hoe doe ik dit in hemelsnaam? Daar begint het al mee. De leider die in ieder geval in staat is om
afvraagt
te zeggen, ik vraag het me af, hoe doe ik dit? En hoe zorg ik ook voor, want dat doet deze leider, die gaat te raad bij zijn vrienden, bij anderen, die vraagt raad, die stelt zich kwetsbaar op, die deelt zijn twijfels. En vanuit daar is die nabij aan de mensen die in paniek zijn, die niet weten waar ze heen gaan. En deze man die hoedt zich ervoor om elke keer zijn powerpoint uit de tas te trekken en te zeggen daar waar gaan. Dat doet hij wel, maar dat doet hij zeer gedoseerd. Mm-hmm. Dat doet hij zeer gedoseerd, maar vooral is hij steeds weer in staat en bereid en aan het leren om nabij te zijn aan die mensen. Het gaat natuurlijk over het verhaal van Mozes in de woestijn.
Dat dacht ik.
En die transitie die hij leidt, en dat is ook belangrijk om dat elke keer te noemen, ook vanuit die druk die jij ook herkent, die je net beschrijft, het moet nu en het moet morgen en het moet, want de raad van bestuur. En dat is een realiteit waar je toe hebt te verhouden. Zeker. En een realiteit waar je ook toe hebt te verhouden is, en dat, dus die, dat 40 jaar staat daar zo, hè? Dus dat Mozes is 40 jaar onderweg. Ja, dat 40, dat staat voor transities duren nou in één keer veel langer dan dat je ze van tevoren plant. En dat betekent niet dat je lethargisch moet worden en denken, oh, dus geef mijn Porsche maar een fikkie.
Onder een dekentje en ik doe niks meer.
Nee, maar dat betekent wel vanuit dat weten nog meer nabij worden. Hoe meer je nabij wordt aan je mensen. Dit is de paradox, denk ik, van transitie. Hoe meer je nabij wordt en vanuit je visie er letterlijk naast gaat zitten, empathisch verbinding maakt, hoe sneller je verandering uiteindelijk gaat.
En dat is leuk, want even aansluitend op dit verhaal. Ja. Mijn soortgenoot, misschien wel de eerste adviseur ooit, die ging kijken bij hem en die ging meelopen. Die ging niet vertellen van buitenaf van, hey, wat moet hier nu veranderen? Die ging meelopen met deze leider en die zegt van, ik zie dat je helemaal ondergesneeuwd bent, joh. Je wordt helemaal overbelast. Je hebt allerlei, je moet overal over recht spreken en al dat soort zaken. En zegt, volgens mij zou je dat ook heel anders kunnen doen, want dan kan jij goed doen waar je goed in bent. En dat is wel heel mooi. Er komt een heel organisatorisch verhaaltje dan uit van wie mensen aanstellen die dan daarbij gaan helpen. Maar wat ik zelf in mijn praktijk vaak tegenkom, is dan bijna als doelstelling, ik wil leiding geven, of leiderschap op afstand. Mm-hmm. Nou, daar geloof ik helemaal niet. En dan zeg ik altijd van, nou, dat moet je niet willen. Waar het om gaat is, geen micromanager, maar dichtbij en op hoofdlijn. Het is goed om los te laten en verantwoordelijkheid te geven. Maar alsjeblieft, als je mensen wil helpen in die verandering of in die transitie, zoals jij zegt, dan moet je ook dichtbij zijn.
Maar dichtbij is ook eng.
En dus niet via spreadsheets gaan en KPI's gaan sturen op allerlei meer technische voor doelstellingen die niet over de mensen gaat.
Ja. Precies.
Dat gebeurt zo massaal.
En dat je dus, want als we dit zo met elkaar bespreken, zou je, als je luistert en je bent bijvoorbeeld een jonge manager, dan zou je ofwel denken, nou, ik stroop mijn mouwen op, dat lukt mij wel. Of je denkt van, volgens mij is dit voor mij nooit weggelegd. Hmm. Dus de lat ligt op een bepaalde manier hoog. Dat mag ook, want het gaat over mensen. Het gaat over mensen. Dus in die zin kan de lat niet hoog genoeg liggen. Maar het gaat ook over oefenen. En het is die jonge leider en die middelmanager ook meenemen hand in hand. Dus ik heb één voorbeeld, dat vind ik zo ontroerend. Dus een jonge vent die toen hij 40 was, rond de 40 toen hij bij mij kwam. En die had een hele pijnlijke ervaring gehad. Dat was toen een aantal jaren daarvoor. Die had zijn mouwen opgestroopt. Die had een opdracht gekregen. Komt in de organisatie met een veranderopdracht. Gaat naar dat team. Dat team dat had de afgelopen jaren echt zoveel shit meegemaakt. En hij kreeg een opdracht, hij was enthousiast, hij had er echt heel veel zin in, hij geloofde in de opdracht die ze moeten doen. Dus zijn eerste teamdag die hij met het team heeft, staat hij voor de troepen, zegt hij, ja, weet je, ik kom van buiten, ik heb er heel veel zin in, ik weet dat jullie er ook voor willen gaan, ik heb de belasting niet van de historie, dus wat ik wil voorstellen is dat we met elkaar de mouwen opstropen, het verleden laten, met elkaar de schouders eronder zetten. En dat deed hij daadwerkelijk met echt hele goede, dat wilde hij ook. En een jaar later zat hij niet meer op die plek. Want wat er gebeurde is dat op het moment dat die teamleden dat hem hoorden zeggen, dachten, ja, weet je, dit is de zoveelste dikke doei.
Ja,
dikke die doei. Aanname die jij zegt, die daar gaat wel mis. Van, ik heb geen historie.
Ja.
Du moment dat je op die positie zit, neem je die hele historie gewoon mee. Die krijg je gratis erbij.
Ja. En dat is de kunst en de kunde. En dat vraagt ook oefeningen en heel veel kilometers maken. De kunst en de kunde is om dan te zeggen, oké, ik heb niet zoveel misschien met oude koeien. Ik vind dat ongemakkelijk, ik vind dat onprettig. Maar de catharsis, de transitie, de transformatie, welke woorden je ook maar wil gebruiken, die vindt plaats du moment dat de leider het begin maakt om te zeggen, en ik wil dit horen. En ik wil ook dat mijn teamleden ervaren dat ik ze gehoord heb. Dus dat is niet een zeepkistsessie en gaan staan, vertel me allemaal je verhalen. Maar dat is de kunst en de kunde ook van het parafraseren van de leider, dat hij ook teruggeeft aan de mensen. Klopt het dat ik je hoor zeggen? Ik krijg de indruk dat dit de essentie is waar het over gaat. En als je in die dynamiek met elkaar kunt, dat mensen dan kunnen zeggen ja, dus bij een ja komen, dan de vragen stellen als dat is gebeurd. Oké, als we dit dan met elkaar hebben gehoord, wat zou dan een volgende stap kunnen zijn?
Ja.
Op het moment dat mensen hun nee kunnen laten horen, de nee van dit heeft pijn gedaan, de nee van dit wil ik niet. Op mensen, als iemand zijn nee kan laten horen, kan die ook zijn ja laten horen.
Ja. Ja. Maar en, hoe kom je hier nou als luisteraar en je denkt, ja, ik wil hier wel wat mee en ik wil dat ook graag en ik wil graag luisteren, maar ik weet echt niet hoe ik dat moet doen, want om al die redenen die Renier net al zei, hè, iedereen zit op me en zit aan me te trekken en ik moet van allerlei dingen doen. Waar begin je?
Ja, waar begin je? Ik denk dat het begint in het investeren in krachtige teams. Dus we hebben het nu heel erg gehad over het individu. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we in de teams die we hebben gaan werken aan dat aan de basisvertrouwen. En dat begint met kunnen uitspreken wat je wil te zeggen hebt. Mm. Afwijkende meningen die er mogen zijn.
Ja, die is ook mooi.
En van daaruit
organiseren ook.
Ja, en als je gehoord en gezien bent, snapt iedereen wel dat je niet altijd je zin krijgt. Dat besluiten soms niet helemaal is wat jij wil. Maar dan kun je het wel verdragen en van daaruit kun je excelleren. En ik denk dat dat ook een belangrijk element is om op teamniveau, krachtige teams, dat die heel belangrijk zijn naast de persoon van de leider.
Ja, dat voel ik met je mee. En dus het begint ook met willen leren. Willen leren. En niet alleen zeggen, ja, ik wil wel leren, maar in het gedrag wat anders laten zien. Mm-hmm. Maar je team dus ook samenbrengen. En met je team ook gaan onderzoeken met elkaar. Hoe horen wij elkaar? Hebben we het gevoel dat we elkaar horen?
Ja.
En dat vraagt vertraging en kwetsbaarheid. Weet je? En dan ontkomen we er ook gewoon niet aan. Dus daar kunnen we lang en breed over spreken. Maar een team wat niet bereid is, wat jij net zo heel mooi zegt, om in de agenda ook te zeggen, ja, linksom of rechtsom, wij gaan door een verandering. En dat betekent dat we in ieder geval de komende 2 jaar of de komende 1,5 jaar 4 momenten hebben, dat we een dag in plannen om het daarover te hebben. En dan niet meteen die strategie in te duiken, maar die verbinding met elkaar te maken. Ja, die bereidheid moet er zijn.
Ja, ja.
Die bereidheid moet er zijn. Ja. En elk team, want laten we ook niet zeggen dat het overal alleen maar drama is, integendeel.
Nee, zeker niet.
Ja, dus leiders die dat willen, die weten dat ook. Die investeren er ook in. Die zeggen ook en die zoeken daar ook begeleiding bij.
Ja. Dus een leider dat is ook wel essentieel misschien, hè, wat jij daar zegt.
Zeker.
Vreemde ogen dwingen.
Mm. Ja. En het tweede is, en dat is natuurlijk ook een beetje, ik ben ook van oudsher natuurlijk organisatieadviseur, dat je ook gaat kijken, hoe zit het met procedures, met systemen, met processen, en ondersteunen die dit, of zitten dit in de weg?
Ja.
Hè, dus ik heb ook een voorbeeld van een bedrijf, dat bestaat uit verschillende BV's, en dan willen ze gaan samenwerken met elkaar, maar elke manager of divisiedirecteur wordt afgerekend op de profit en loss van hun club.
Ja,
dan gaat het niet heel erg de samenwerking bevorderen, want dan word je ook niet op beoordeeld en beloond.
Nee.
Dus het gaat er ook om te kijken van, het gaat veel verder dan dat. En ook bepaalde structuren kunnen in de weg zitten om dit gedrag te vertonen.
Mm-hmm.
En dat is denk ik ook waar je daar als leider naar moet kijken.
Zeker, ja. De procedure is er. Wat was het ook weer? De procedure is er voor de mensen. De mensen zijn niet voor de procedure.
En als we nou even terugpakken op die leider inderdaad. En het emotionele ongemak van die leider zelf. En dan ga je aan de gang met je team. En dan zitten er altijd een paar tussen waarvan je denkt, Oh, wat moet ik hiermee? Wat doe je dan?
Vragen wat je ermee moet.
Zo simpel? Ja. Wat moet ik met jou? Ja. Hoe doe je dat?
Ja. Nou, zul je dat misschien niet zo op die manier formuleren. Maar dat is de essentie van waar het over gaat. Ook dit is geen rocket science. Dus het is het vertrouwen in jezelf. En met peers die jou daar ook. Dus intervisie, wat Renier al eerder noemde, is ook heel cruciaal. Heb je ook als leider. Heb je een context waarin jij ook zakt en bevraagd wordt en geïnspireerd wordt binnen je eigen organisatie, buiten je eigen organisatie? Heb je een mentor? Een leider kan niet zonder mentor. Noem hem een coach, noem hem een mentor. Betaal je ervoor, betaal je er niet voor. Dat is niet waar het over gaat. Maar heb je een mentor met wie je regelmatig ook spreekt over die vragen, zoals hoe ga ik met deze super irritante, nooit willende, bedwetende,
medewerker
die al 30 jaar hier zit en niet wil veranderen. Nou, in ieder geval een mentor die je bevraagt of dat wel waar is, hoe je er tegenaan kijkt. Maar dan toch wel de moed uiteindelijk verzamelen, maar die medewerker te vragen, wat moet ik eigenlijk met jou? Heb jij ook de indruk dat het tussen jou aan mij niet gaat op de manier zoals jij het zou willen.
Ja.
Die kwetsbaarheid aan de dag leggen. Zonder die kwetsbaarheid gaat dat gewoon niet. En die medewerker ook de eerlijke ruimte geven om ook iets aan jou terug te kunnen geven over waarom die misschien dat gedrag bij jou
ook
niet
zo lekker vindt misschien. Nee.
Kijk, in 98% van de gevallen, kom je dan echt wel naar een next level van gesprek.
Mm-hmm.
En dat je als leider ook te accepteren hebt dat als je deze investering doet, dat is wel die volgorde, dus als je deze investering doet, van jezelf laten bevragen, oefenen in dat gesprek en die vis op tafel leggen en dat gesprek te openen, ja, dat er dan uiteindelijk ook 2% van je medewerkers, of misschien zijn het er wat meer, dat zijn wel wat Amerikaanse leiderschapsdenkers die zeggen, dat gaat over 10%, maar als er dan 2% van de medewerkers uiteindelijk na zo'n onderzoek, dat je tot de conclusie komt, ja, die gaan niet mee in deze verandering, is ook de bereidheid als leider om afscheid te nemen van mensen. Ja. Want uiteindelijk kun je geen underperformance in je team toestaan.
Dat draagt niet bij.
Nee, dat draagt niet bij.
En nog een aanvullend perspectief is dat ik ook wel bevraag van als mensen ontevreden zijn over hun teamleiders bijvoorbeeld, of een aantal teamleiders, dan wordt er vaak gecreëerd, ja, die is lastig en die en dit en dat, maar wie heeft die aangenomen en hoe is dat gegaan? En dan hoor ik recent nog een voorbeeld dat je eigenlijk erachter komt van, we hebben zo hoge tijdsdruk, we hebben nu een teamleider nodig, we hebben allerlei twijfels, maar ga maar doen en dat komt wel goed. En dat is natuurlijk wel iets waar je over moet nadenken als leider, van hoe zulke cruciale functies die er zijn, die ook de aandacht moeten geven aan de teams. Ja, wil je daar toch de kwaliteit in hebben of niet? En dat is ook een verantwoordelijkheid waar je naar moet kijken.
Ja, dus dat is ook het ongemak van de leider. Want eigenlijk zeg je daarmee ook natuurlijk, dat zei je al eerder ook in de ontmoeting vandaag, je hebt als leider gewoon te maken met een erfenis.
Zeker.
Met
altijd.
Meerdere erfenissen. Ja. En hoe deal je met die erfenis? En iedere leider die meteen zegt, ja, die erfenis heb ik niks mee te maken. En hij is aangenomen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Je hebt je naartoe te verhouden. Dat is ook wel de reden waarom veel leiders, denk ik, als ze een veranderklus krijgen, ook die, dat is zo'n soort mythisch getal geworden, die 100 dagen, maar die dienen ook ergens voor. Dat je niet meteen vol in de stijgers staat, maar dat je ook werkelijk de tijd neemt om in de organisatie rond te gaan lopen en te onderzoeken, hey, waarom is deze meneer of mevrouw...
Vertragen om te versnellen.
Ja,
hè?
Zo is het. Ja, alle clichés zijn van toepassing, maar daarmee ook zo waar. Dus ga je de mensen leren kennen, ga je de ontmoetingen aan, ga je horen waarom bepaalde mensen op bepaalde plekken zitten en wat hun verandergeschiedenis is geweest.
Want de grap is, dat hebben we natuurlijk uit het onderzoek naar die leiders ook gemerkt, is dat vaak dan de intenties van die leiding in twijfel wordt getrokken. Dat is soms ook zo lastig, want je komt daar met de beste bedoelingen.
Ja, dat is het,
Maar is soms, recent nog bij een opdrachtgever was een directeur en die kreeg als eerste vraag, hoe lang blijf jij hier?
Ja.
Alsof hij alleen maar even zijn zakken komt vullen of even wat komt doen. Dat hij echt oprecht dat wilde bereiken. En dan is het vanaf dag 1 ook de kunst om dat te bevragen. Ik denk dat dat ook jouw boodschap is.
Ja.
In plaats van dat te verdedigen en te zeggen, voor uit te leggen. Nee, maar ik wil dit en dat. Dan ga je weer praten.
Ja, de neiging, die hangt samen met die ons brein haat pijn. Maar wat bijna iedereen in een organisatie in een leiderschapspositie in de weg zit, is die bijna onverwoestbare neiging om je te verdedigen.
Meteen.
En je intenties te gaan uitleggen.
Ja,
en
mensen,
ga daar maar snel naar op zoek in de organisatie. Dus teamleden worden dood en doodmoe van de leider die elke keer zijn intenties weer uitlegt. Ja. En op het moment dat hij feedback krijgt, maar dat hij ook leert, dat is ook een innerlijke stamina ontwikkelen, in gravitas, welk woord past daar, een innerlijke stevigheid ontwikkelen, om dat ook te kunnen horen en dat niet meteen op jezelf te betrekken. It's not about you. It's not about
hoor.
You. Je hebt een taak gekregen. Dat vind ik wel mooi als ik dat vergelijk even mag maken met naar die Mozes. Want dat ontroert mij dan zo in dat verhaal. Ik vertelde dat gisteren ook aan een team. Wat mij zo ontroert in dat verhaal. Dus die Mozes die krijgt die opdracht om dat te gaan doen. Om ergens heen te gaan. En op een gegeven moment krijgt hij te horen. Ja, maar jij gaat dat einde, dat ga jij niet meer meemaken. Dat is niet voor jou weggelegd. Omdat hij een paar misstappen heeft begaan. Of dat hij niet precies heeft gedaan wat hij had moeten doen. Ja. Wat we nu geneigd zijn om te denken, als ik mijn zin niet krijg, ook als leider, nou, dan geef ik mijn opdracht terug of dan stop ik ermee.
Is klaar.
Maar hij laat heel mooi zien, op het moment dat je ook die stevige feedback krijgt, of je krijgt te horen van misschien is het niet helemaal zoals het zou moeten zijn, is toch door te gaan. Waarom? Omdat je als leider vertrouwt en gelooft en hoopt dat er iets wat belangrijker is dan, dat is veel groter dan jij. Leiderschap is uiteindelijk verbonden met iets wat groter is dan jij. De visie van de organisatie, de visie van het team, de stip op de horizon waar je elkaar heen beweegt. En daarin kunnen gaan leren manoevreren. Dat gaat over volwassen leiderschap.
Ja. En dat vraagt ook wijsheid. Ik vind het zelf altijd wel heel mooi. Aan de ene kant heb je, zeg maar, soms zijn er patronen uit het verleden en er wordt er op jou iets geprojecteerd wat niet over jou gaat.
Ja.
Hè, dat is belangrijk om dat te doen. Maar aan de andere kant kan dat ook een afweermechanisme zijn door alles zo te labelen. En dat je niet meer aanspreekbaar bent op wat wel over jou gaat. En dat onderscheid maken,
ja, dat is ook een goeie,
dat vergt wijsheid. En dat vind ik wel, dat is ook niet helemaal precies te duiden van waar zit het hem in.
Ja, en hoe leert een leider in jouw idee dat onderscheid dan te gaan maken?
Hoe die dat leert te maken is... soms, dat gaat ook om... Nou, ik denk vooral door te verdiepen in de patronen in een organisatie. En waar een organisatie vandaan komt. Zodat je snapt, vanuit ook af en toe de reflectie en de helikopterpositie, zeg maar. Dat je snapt in welk speelveld je bent terechtgekomen. En als jij nummer zoveel bent in een rij, denk je, oké, dit past in dat patroon. Maar op het moment dat ik met jou in gesprek ben... En het gaat over de menselijke processen, dan heb je ook te dealen met, hey, wat doe ik daarin en wat kan ik daarin veranderen?
Verdiepen in jezelf.
Dus
het is die
reflectie en dat het daarover hebben met elkaar, wat het dan wakker moet maken. En bij heel veel leiders overkomt het.
Ja.
En op het moment dat je het snapt en erop reflecteert, dan kan je er meer regie over hebben of meer invloed op uitoefenen.
Ja, dus dat keert het ook terug naar dat heb je te organiseren.
Ja.
Dus reflectie.
Je kunt, een mooi rondje, ja.
Je komt er niet weg mee door te zeggen, ja, ik reflecteer 's ochtends in de auto op weg. Ja, dat is natuurlijk...
Ook.
Dat is
tuurlijk.
Ook.
Tuurlijk.
Dus ook.
Tuurlijk.
Wie niet.
Ja.
Met muziek of of in stilte. Maar dat is niet voldoende. Reflectie gebeurt uiteindelijk zoals leren. En dat is denk ik een hele fundamentele voor leiderschap in zijn algemeenheid. Leren en reflectie gebeurt in interactie. Dus we
niet
hebben
in je eentje in de auto.
Ook. En natuurlijk ook in hoe je het doet. De een doet een boswandeling, de ander doet stille reflectie bij het begin van de dag of aan het einde. Er zijn zoveel verschillende manieren. Mm-hmm. Dus dat is ook van belang. Maar het is uiteindelijk maar een klein gedeelte. Nou, als we dat een percentage zouden moeten koppelen, volstrekt niet gebaseerd op enig onderzoek wat ik heb gedaan. Maar laten we zeggen, zo'n 20%. 20% heb je te doen in je eentje zelf. Lezen, schrijven, reflecteren. Maar de bulk van het leren vindt plaats in interactie. Door bevraagd te worden, door te vragen in relatie. Ja, in relatie leren we.
Ja. Zou dit ook de ultieme tip zijn, zeg maar, voor leiders die luisteren, om morgen iets anders te doen? Om daarmee te beginnen?
Creëer interactie, laat je bevragen en creëer dus de momenten waarop dat bevragen ook daadwerkelijk plaats kan vinden. En dat kan niet anders dan dat je ook hebt te vertragen.
Okay. Ja.
Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, René?
Nou ja, een tip uit jouw werk, dat is een mooie verbinding, want hier hebben we natuurlijk ook, dat is ook de link met waarom we hier bij elkaar zitten. In de Taal voor Transitie in het boek staan hele mooie reflectievragen en daar kun je ook morgen mee beginnen. Dus je zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen, de komende tijd met alle collega's die je spreekt, neem even aan het eind van elk gesprek een paar minuten en stel bijvoorbeeld de vraag, welke verbinding ervaar je met mij? En hoe zou je, en wat doe ik wanneer de verbinding ontbreekt?
Ja.
En dan, want het voordeel vind ik, bij feedback is het vaak zo dat vaak lastig, omdat je dan gebeurt er gedoe en dan moet je daar wat van vinden en dat is lastig. Hier kun je gewoon in zijn algemeenheid even reflecteren op, hey, wanneer doe ik dat? En hoe ervaar je dat?
Ja, dat is een hele mooie, Reinier. En in het begin, als je dat niet gewend bent, is dat echt ongemakkelijk. Laten we daar eerlijk over zijn. Als ik aan het einde van een gesprek vraag, hoe heb je de verbinding ervaren? Ja, dan ben je misschien ook bang dat je vervelende dingen te horen krijgt.
Ja.
Meestal krijg je heel veel positieve dingen te horen. Mm-hmm. Maar krijg je in die positiviteit steeds meer ook kleine dingen te horen die je kunnen helpen. Heel eenvoudig voorbeeld wat leiders soms met een super eenvoudige ingreep verbinding tot een heel ander niveau kunnen krijgen, is hoe ontvang je mensen als je een afspraak met ze hebt? Doe je dat door achter het bureau te zitten, nog half typend, met de mening, even nog deze zin afmaken hoor.
Ik
kom eraan hoor,
ja.
Echt hè, met hele goede intentie. Nee, de afspraak staat, neem vast plaats. Of krijg je misschien te horen, als je doorvraagt, dat de medewerker zegt, nou ik merk dat als ik dan al zo in die stress binnenkom, dat ik al heel veel minuten eigenlijk nodig heb om daarna te landen, als dat al zo wordt verwoord.
Mm-hmm,
dus misschien ga je als leider wel experimenteren, door te zeggen, nee, een leiderschap habit voor mij is om een minuut voordat de afspraak begint, om bij de deuropening te staan.
Ja.
En iemand welkom te heten en zeggen, hey, fijn dat je er bent. Zullen we gaan zitten?
Mm-hmm. Ja.
En na een welkom komt een afscheid. Dankjewel Jacob.
Van harte.
Mooie woorden. Dankjewel Reinier.
Graag gedaan.
Jacob van Wielink is te vinden op LinkedIn. Kun je gewoon intypen. Schoolvontransitie.nl is het, hè?
Zo is het.
Ja, precies. En jacobvanwielink.com.
Ook.
Ook nog eens een keer. En Reinier is ook te vinden op LinkedIn en op involve.eu. Dankjewel. En jij veel dank voor het luisteren naar Change Made Real. Wil je een keer verder praten over leiderschap, change of communicatie in organisaties? Dat kan natuurlijk. Neem dan contact op via info@involve.eu of direct met Reinier via reinier.mak@involve.eu. Of kijk even in de show notes. Voor meer inspiratie, kennis en nieuwe afleveringen van deze podcast, volg je ons op de socials. Op LinkedIn heten we @involve en op Instagram kun je ons vinden onder @involve_nl. Tot snel weer!